Vorige week zijn we begonnen met een serie over Jezus volgen. Wat houdt het in om Jezus te volgen? En Jan Harm heeft ons meegenomen wat het betekent om te gaan met verleidingen. En we hebben hier de vraag gesteld, wat nou als Jezus hier toevallig langs zou lopen? Of stel je voor dat je op een plek bent en Jezus loopt langs. En die zegt tegen jou, die twee mooie woorden, volg mij. En ik hoop dat je respons vorige week was, yes, ik wil hem volgen. En vol goede moed ben je deze week ingegaan. Of ging je naar huis toe, of ging je naar de koffie toe. En van yes, ik wil Jezus volgen. En binnen een uur ben je net als ons geconfronteerd met het verlies van een heel geliefd iemand uit onze community. Hoe gaan we daarmee om? Hoe ga je daarmee om? Met de pijn, met het verdriet, met de vragen die je hebt. Met je eigen worstelingen, je eigen herinneringen, je eigen ervaringen hierin. Dan zeg je, ja, ik wil Jezus volgen. Tegelijkertijd, maar dit dan. En afgelopen week hebben we veel nagedacht over, ja, wat gaan we doen vandaag? Gaan we een andere preek preken? Vandaag staat op het thema, is het thema afwijzing en verwerping. Dan kun je denken, ja, is het niet makkelijk om een makkelijker thema te kiezen in zo'n week van verdriet en van pijn? Want afwijzing en verwerping betekent heel veel van, ja, naar jezelf kijken. Oh, wat er is in mijn leven gebeurd? Of wat gebeurt er in mijn leven? En tegelijkertijd hadden we toch het idee dat God tegen ons sprak van, ja, dit is wel wat ik jullie wil meegeven. Want lessen die we hieruit mogen leren zijn in elke situatie helpvol. Is het een makkelijke preek om te preken? Nee. Is hij nooit. Is het überhaupt een preek makkelijk om te preken na zo'n week? Nee. En tegelijkertijd is mijn gebed ook dat we de kracht van Jezus, die uit de dood is opgestaan, de kracht van de opgestaande Heer in ons leven gaan zien. Dat dat tot bloei mag komen. Dat dat onze focus mag zijn. Om de liefde van de Vader te omarmen. En het offer dat Jezus Christus voor ons gebracht heeft. Dat is waar we het vandaag over hebben. En dat zegt ook de kerntekst die we voor deze zondag hadden en hebben uit Lucas 4. Dat Jezus zegt, ik ben gekomen om het goede nieuws te verkondigen. En ik wil met jullie lezen uit Lucas 4. Vanaf vers 14. Dus als je je Bijbel bij je hebt, mag je hem bijzoeken of je kunt hem meelezen vanuit achteren, vanuit het scherm. En er staat, Jezus keerde, gesterkt door de geest, terug naar Galilea. Vorige week zijn we begonnen met de tekst. Vervuld van de Heilige Geest ging Jezus naar de woestijn. En hier zien we, gesterkt door de Heilige Geest komt hij terug. Dat is al een preek op zich. Hoe gaan we van vervuld naar de Heilige Geest naar gesterkt door de Heilige Geest? En het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazareth, waar hij opgegroeid was. En volgens zijn gewoonte ging hij op de Sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd. En hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat. De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen. Hij heeft mij gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan blinden het herstel van hun zicht, om de onderdrukte hun vrijheid te geven, om het genadejaar van de Heer uit te roepen. En hij rolde de boekrol af, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. De ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. En hij zei tegen hen, vandaag hebben jullie in deze schrifttekst in vervulling horen gaan. Alle betuigden hem bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden. En ze zeiden, dat is toch de zoon van Jozef? En hij zei tegen hen, ongetwijfeld zullen jullie me dit gezegde voorhouden. Genees, Heer, genees uzelf. Doe alles waarvan wij gehoord hebben, dat het in Cafarnaüm gebeurd is. En ook hier in uw vaderstad. Doe dat ook hier in uw vaderstad. En hij vervolgde, luister, ik zeg jullie dat geen enkele profeet welkom is in zijn vaderstad. Maar ik zeg het jullie zoals het is. In de tijd van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden lang gesloten bleef en in het land een grote hongersnood uitbrak, waren er veel weduwen in Israël. Toch werd Elia niet naar een van hen gezonden, maar naar een weduwe in Sarepta, bij Sidon. En in de tijd van de profeet Elisa waren er veel mensen in Israël die leden aan huidverraad. Maar niemand van hen werd gereinigd, behalve de Syriër en Aman. Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote woede. Ze sprongen op en dreven hem uit de stad, naar de rand van de berg, waarop hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond te storten. Maar Jezus, hij liep midden tussen hen door en vertrok. Nazareth, de plek waar Jezus opgegroeid was, waar hij gespeeld heeft, waar hij met zijn vader gewerkt heeft in de timmerwerkplaats, waar hij waarschijnlijk elke zondag of elke sabbat naar de synagoge ging. En hij is bekend geworden in de omgeving. Hij vertelt verhalen, hij doet wonderen en hij komt in zijn eigen plaats terecht. En dan zeggen ze hem, kom alsjeblieft. Ze nodigen hem uit, ze trekken hem aan om te zeggen, kom en deel met ons wat je met ons wilt delen. Ze wilden zijn wijsheid horen. En hij was in de synagoge waar hij als kind geweest was. Waar misschien wel vrienden van hem nog zaten. Misschien wel familie van hem, bekenden. En daar deelde hij dit gedeelte. En dan zegt hij op een gegeven moment, ja, hij voelt aan dat ze niet zozeer alleen zijn wijsheid willen horen, maar dat ze eigenlijk alleen maar de wonderen willen zien. De wonderen en tekenen die hij op andere plekken gedaan heeft, daar kwamen ze voor. Maar niet voor wat hij deelde. Terwijl hij zegt, vandaag is in deze schrifttekst in vervulling gegaan. Dit is wie ik ben. Dit kom ik doen. En dan zegt hij, ongetwijfeld voelen jullie aan, of voelen jullie dit gezegde voorhouden. Genees Heer, genees uzelf. Wat iets betekent als, ja, je vertelt wel dit, maar je moet laten zien dat je reputatie daadwerkelijk waar is. Dus je moet wonderen doen om daadwerkelijk te laten zien dat wat jij doet, dat wat jij zegt, dat je dat bent. Als jij zegt dat je de Messias bent, laat het dan maar zien door wonderen. Dat is wat deze Bijbeltekst of wat dit gezegde inhoudt. En heeft Jezus het over van, ja, maar ik ga je geen wonder doen. En ik vertel jullie, net als de Elia en Elisa, dat zij niet kwamen om voor de eigen mensen wonderen te doen. Of om genezing of herstel te brengen. Nee, in de eigen vaderstad wordt een profeet niet geëerd. En daar confronteert Jezus ze mee. En ze zijn geïrriteerd en gefrustreerd. En zeggen, wat zeg je nou? Wat doe je nu? Met deze confrontatie zijn ze zo boos dat ze eigenlijk Jezus meenemen naar de buitenkant van de stad. Waar ze hem in de afgrond willen gooien door middel van stenen, waar ze hem willen vermoorden. Maar ze zeggen, jij bent niet welkom hier. En Jezus liep dwars door ze heen. Hij vertrok. Jezus vertrok zoals hij gekomen was. Gesterkt door de Heilige Geest. Gesterkt met de Heilige Geest. Waarin tegelijkertijd een proces van aantrekken was en tegelijkertijd weer daarna een proces van afstoting was. En dit herhaalde zich de rest van het leven van Jezus. Elke keer opnieuw werd hij aangetrokken door mensen. Kom, doe je wonderen, vertel ons je wijsheid. En wanneer hij ging confronteren, werd hij afgewezen. Zelfs tot aan het kruis, toen hij daar hing. Red jezelf. Haal jezelf van het kruis, doe een wonder. Misschien is dezelfde het gezegde wel genoemd. Genees Heer, genees jezelf. Maar nee, hij werd afgewezen. Op dat moment. In zijn hele leven werd hij afgewezen. Terwijl hij juist gekomen was om te zeggen, de geest van de Heer rust op mij om het goede nieuws te vertellen. Om gebrokenen te herstellen. Om blinden te laten zien. Om het genadejaar van de Heer uit te roepen. Jezus liep weg uit Nazareth. Maar hij liep niet weg van zijn opdracht. Jezus liep weg met een wond, met verdriet, met pijn, met die afwijzing. Maar hij wist dat hij geliefd was door zijn Vader in de hemel. Hij liep niet weg met haat en verbittering, maar met een innerlijke overtuiging dat hij geliefd was. Hij liep zoals hij gekomen was, gesterkt door de Geest. En dit is wat Jezus zegt en ook laat zien hierin. Hij zegt, de situatie is onderdeel van mijn realiteit, maar het is geen onderdeel van mijn identiteit. Laat ik het nog een keer zeggen. De afwijzing, de pijn, de wond die hij heeft, is onderdeel van zijn realiteit, maar niet van zijn identiteit. Want hij weet dat zijn identiteit ligt in het hart en in de liefde van de Vader. Want de Vader zei tegen hem, dit is mijn geliefde zoon. Jezus nam zijn wond mee naar het kruis om genezing te brengen. En aan dat kruis plaatste God Jezus verhaal van verwonding naast dat van jou. En tegelijkertijd nodigt God ons dus uit om genezing van onze wond, van onze trauma, onze gewond van afwijzing, naast dat van hem te leggen. Het is geen onderdeel, of het is een onderdeel van onze realiteit, maar niet van onze identiteit. Want wat is afwijzing eigenlijk? Afwijzing is, simpel gezegd, het gevoel van niet gewenst zijn. Het gevoel dat je heel graag erbij wil horen, maar dat mensen van je houden, maar dat gevoel niet hebben. Of een verlangen naar om deel uit te maken van een groep, maar je hebt het gevoel dat je buitengesloten bent. Continu het gevoel dat je van buiten naar binnen aan het kijken bent. Je gevoelens worden niet beantwoord. Je ideeën en je input zijn niet welkom. Iets waar ik zelf, als ik naar mijn eigen leven kijk, jaren ook mee geworsteld heb en ervaren heb. De pijn van afwijzing op deze manieren. En de oplossing is niet terugslaan of wraak nemen. Je voelt de pijn van de afwijzing wel, maar terugslaan en wraak nemen is niet de manier. Is niet de oplossing. Een oplossing is niet om een muur om je heen te trekken en jezelf te isoleren. En je steeds verder terug te trekken, waardoor je de confrontatie niet aangaat met moeilijke situaties. Je gebied wordt steeds kleiner. Je eenzaamheid groeit. Je raakt verward in je eigen denken. En het continu gericht zijn op jezelf helpt niet om uit zo'n situatie te komen. Je raakt verward in je eigen denken. Je gevoel van minderwaardigheid kan steeds groter worden als je het hebt over afwijzing. Dat is wat afwijzing doet. En het antwoord is misschien wel heel simpel. En tegelijkertijd ook best heel lastig. Kom bij de Vader. In Psalm 147, vers 3 staat, hij geneest wie gebroken is en hij verzorgt hun wonden. Het zoeken naar God, het zijn bij Gods, in Gods aanwezigheid. Want daar is waar God zegt tegen jou, jij bent mijn geliefde zoon. Ik wil een vader zijn voor degenen die vaderloos zijn. Ik wil in jouw omgeving zijn om te helpen en tegen jou te zeggen, jouw afwijzing, ik wijs jou niet af. God spreekt in het woord in Psalm 147 over die wonden op het terrein van ons innerlijke wezen. Wonden diep in ons hart, in onze geest en in onze emoties. Hoe lopen wij weg van zulke soort situaties? Lopen wij weg met angst om verder afgewezen te worden, pijn gedaan te worden in zulke soort situaties? Of lopen wij weg met een hoop voor herstel? Een hoop om te zoeken naar genezing daarvan. En er zijn een aantal dingen die ons kunnen helpen om hiermee om te gaan. Kijkend naar wat Jezus deed. En wat is het voorbeeld wat Jezus deed? Hij hield zich vast, niet aan de realiteit, maar aan zijn identiteit. Wat zegt de Vader over hem? Wat zegt de Heilige Geest over wie jij bent? Vraag dat aan de Heilige Geest. Word gesterkt door de Heilige Geest hierin. Vraag de Heilige Geest hoe je op mag stellen in situaties van afwijzing. Moet je vergeving vragen? Wil je mensen vergeven? Eentje die ook heel vaak goed helpt, is zoek een bijbeltekst op voor iedere leugen waarin jij bent gaan geloven, waarin die de waarheid tegenover kan zetten. En ons brein werkt zo dat als we dat 3 weken doen, dan gaan we geloven en ook echt daadwerkelijk zien dat dat waarheid is. Want wat in Gods woord staat, dat is waarheid. Dus je elke dag de waarheid tegenover een leugen zet en niet gaat denken over de leugen, maar over de waarheid, dan zal ook je denken veranderd worden. Want in Romeinen 12 vers 2 staat, een vernieuwing van je denken. Daar helpt Gods woord in. En blijf onderdeel van de community waar je opgebouwd wordt. Afgelopen week ben ik opgebouwd door deze community. Wanneer ik super onder de indruk ben. Oscar deelde wat over. Wat een geweldige club mensen zijn jullie. Vind elkaar. Help elkaar. Ook in momenten dat jij je afgewezen voelt. In Efeze 3 vers 17 staat deze tekst. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, dus wij, in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en de lengte en de hoogte en de diepte is. En te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Dat is wat wij mogen zijn als community, mogen zijn als gemeente. Nog in Psalm 147, vers 3 zegt, hij geneest wie gebroken is en verzorgt hun diepe wonden. Wonden en littekens ontstaan op momenten van pijn. Een wond ontstaat in een moment van pijn en van ellende. Ze zijn er fysiek, ze zijn er emotioneel, ze zijn er geestelijk. Vormen van wonden. Een wond doet pijn. Het is een open wond. Een wond blijft bij ons tijdens een genezingsproces. Continu worden we daarmee geconfronteerd. En het kost tijd om van een open wond naar iets te gaan wat genezen is. En tijdens dat genezingsproces blijft die wond pijn doen. Daarentegen littekens zijn wonden die genezen zijn. Littekens zijn het resultaat, het bewijs van het genezingsproces. Ze zijn wat op ons achterblijft nadat de genezing voltooid is. Een litteken zegt ons dat de wond niet overleefd heeft en dat de wond ook niet gewonnen heeft. Een litteken is het bewijs, hoe lelijk ze soms ook zijn, maar het schitterende bewijs dat de wond niet de overwinning heeft. Dat is wat een litteken is. Een litteken vertelt ons een verhaal. En een wond vertelt ons een verhaal. Een wond vertelt ons één verhaal. Het verhaal van de pijn en het moment waarin het in het ontstaan is. Een litteken daarentegen vertelt twee verhalen. Eén, het verhaal van de pijn en het moment dat het ontstaan is. En tegelijkertijd ook van het genezingsproces. Van iets waar leven in zit. Dat zijn de twee dingen die als we het hebben over wonden en littekens. Littekens laten zien dat de wond niet overwonnen heeft. Daar mogen we naar kijken. Dat de wond ons niet verslagen heeft, hoe traumatisch het ook was, in welke vorm dan ook, de wond ontstaan is. In het levensverhaal maken littekens de genezing veel belangrijker dan dat de pijn in eerste instantie is. Als we kijken naar een litteken, mogen ze zeggen, het was niet fijn. Het was diep, het was pijnlijk. Jaren van afwijzing. Jaren van je gevoel hebben dat je mislukt bent. Of in welke vorm pijn dan ook ontstaan is, de wond dan ook ontstaan is. Als je kijkt naar zo'n situatie als deze week, zul je allemaal momenten van wonden opgelopen hebben. Waar kijken we naar? Waar staan wij nu op dit moment? En Jezus zelf heeft wonden en littekens. In Johannes 20 lezen we het verhaal, dat wil ik met jullie lezen. Johannes 20 lezen we het verhaal van de discipelen nadat Jezus gestorven is aan het kruis. En een van de 12, Thomas, betekent tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden, we hebben de Heer gezien, zei hij. Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik met mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven. En een week later waren de leerlingen bij elkaar en Thomas was er nu ook. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. Ik wens jullie vrede, zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas en zegt, leg je vingers hier en kijk naar mijn handen. En leg je hand in mijn zij. wees niet langer ongelovig, maar gelovig. Thomas antwoordde, mijn Heer, mijn God. En Jezus zei tegen hem, omdat je me nu gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en het toch geloven. Thomas was er niet bij de eerste keer toen Jezus verscheen aan zijn vrienden. Het is onbekend waarom hij er niet was. Misschien wist hij wel boodschappen doen. Ik kan me voorstellen dat Jezus dan wel even gewacht zou hebben. Totdat Thomas er ook zou zijn. Ik kan me veel meer indenken dat het misschien wel te maken heeft met dat hij zijn eigen pijn, zijn eigen moeite aan het processen was. Dat hij misschien wel even uit zijn community gestapt was om te zeggen, ik wil omgaan met mijn trauma. Ik weet even niet wat ik ermee moet. En terwijl zijn vrienden wel naar hem toe kwamen, zeg maar, jij bent onderdeel van onze community, zeggen, hé, wij hebben de opgestaande Jezus gezien. Dat Thomas Jes zegt, alleen als ik de wonden, de littekens van hem zie, zal ik het geloven. Hij geloofde niet op een woord, maar hij had het nodig om de plekken te zien van het lijden van Jezus. Hij wilde het bewijs van Jezus lijden. Was Thomas ongeloviger dan de anderen? Denk het niet. Alle discipelen waren in de war. Maria was in de war. Die dacht dat ze met de tuinman in gesprek was terwijl het Jezus was. Ze waren allemaal aan het dealen met hun emoties, met hun pijn, met hun frustraties, met hun vragen. Thomas was een gelovige, want in Johannes 11 lezen we dat Thomas het heeft over het sterven met Jezus. Wat in spreekt van zijn liefde voor zijn heiland. En tegelijkertijd ook, wat zijn de gevaren voor het volgen van Jezus? Wij noemen Thomas vaak als de ongelovige Thomas. Wij koppelen er een identiteit aan. Terwijl we meer veel meer mogen spreken over een rouwende Thomas, wat meer zegt wat over zijn realiteit. Thomas had het nodig om de wonden van Jezus te zien. En dit deed Jezus. Hij verscheen. En hij zei tegen Thomas, voel. Leg je hand in mijn zij. Jezus kwam bij zijn vrienden met zijn pijn, met zijn verdriet. Wat hij ervaren heeft, zijn afwijzing, wat hij ervaren heeft in zijn leven, in zijn tijd van bediening. En Jezus kwam met zijn wonden, met zijn littekens daar. Jezus verborg ze niet. Of hij had ze niet even gefixt. Ja, maar nu is alles goed. Dus dat hij zijn wonden weghaalde. Dat niemand zou zien dat hij aan het kruis gehangen heeft. Nee, Jezus kwam daar met het bewijs van zijn lijden. Van zijn pijn. En van het offer wat hij gebracht heeft. De opgestaande Jezus had littekens die het lijden laten zien. En dit is wat hij zei tegen Thomas. Kom. En raak aan. Kom, voel ze, zie ze. Deze littekens zijn het bewijs dat de wond niet heeft overwonnen. Deze littekens zijn het bewijs dat de zonde niet heeft overwonnen. En dat het leven beschikbaar is voor jou. Jezus' litteken van het kruis laten de kracht, de opstandingskracht zien van Jezus, de transformatie zien. Dat is waar Thomas behoefte aan had. Om de transformatie te zien van de afwijzing naar overwinning. In Jesaja 54 staat, door zijn striemen zijn wij genezen. Door zijn pijn is jouw genezing. Je zegt, mijn kruis voor vernieuwing van jouw leven. Mijn afwijzing, mijn verwerping, zodat jij je thuis mag voelen en veilig mag voelen bij de Vader. Kom en raak aan. Kom en raak mijn littekens aan. Laten we gaan staan. Durf jij naar de wond van afwijzing te kijken? Durf je naar je wond te kijken en te zeggen, hier heb ik genezing in nodig. Naar je wond kijken doet je ook beseffen waar je vandaan komt. Waar het ontstaan is. Hoe je hier gekomen bent. Durf je je bittere wortels van pijn en afwijzing los te laten. Durf je jezelf te vergeven. Durf je anderen te vergeven. Die je dit hebben aangedaan. Jezus volgen betekent ook dat we onze wonden onder ogen durven zien. En dat we groeien. Dit is wat Jezus zegt waarom hij gekomen is. De geest van de Heer rust op mij. Want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukten hun vrijheid te geven. Om het genadejaar van de Heer uit te roepen. Om te zeggen, degene die afgewezen voelen, wees welkom. Dat is waarom Jezus gekomen is. Deze geest is ook hier aanwezig. En ja, Jezus trok op. Alleen maar met mensen die midden in een trauma zaten. Die nog met een wond aan het dealen was. Waren mensen die midden in het genezingsproces zaten. Met mensen die misschien nog wel een stuk genezing ontvangen hebben. Hij trok op met armen, met kinderen. Met mij, met jou. Dat is waar Jezus mee optrekt. Dan zegt hij, kom en raak aan. Kom en raak mijn littekens aan. Kom, laat ik je omarmen. Kom, je bent geliefd. Kom, je bent vergeven. Kom, ik ben voor jou aan het kruis gegaan. Kom. Dat is wat Jezus zegt. Misschien kunnen we allemaal onze ogen dicht doen. En ik wil u vragen om elkaars hand vast te pakken. In je reis het mogelijk is. Natuurlijk durf je dat niet of vind je dat niet prettig. Het is helemaal oké. Waarmee we tegelijkertijd het beeld willen geven. Je staat niet alleen. Ik ben blij met de geweldige gezonde community die wij zijn. Dat we elkaars hand mogen vastpakken. Dat we naar elkaar mogen kijken en mogen zeggen, hey, je bent geliefd. Ik hou van jou. Te gek dat jij hier bent. En dat je tegelijkertijd een stukje genezing mag ontvangen voor momenten van afwijzing. En dat we samen naar je wond mogen kijken. Want die wonden hebben we allemaal. Dragen we allemaal met ons mee. En vertel God waar jij genezing nodig hebt. Wees eerlijk. Vorige week heb je gezegd, misschien wel ja, ik wil Jezus volgen. Jezus is blij met jou. En ik wil je wond aanraken. Kijk ook naar mijn wond, naar mijn litteken, zoals Thomas dat deed. Laat niet de situatie die onderdeel is van je realiteit, je identiteit beïnvloeden. Want daarvan zegt God, jij bent mijn geliefde kind. Jij bent mijn zoon en dochter. En straks zal het gebedsteam ook beschikbaar zijn. En wil ik je echt uitdagen te zeggen van, wat zijn de plekken waar jij je afgewezen voelt? De plekken van pijn, de wond, waar jij herstel nodig hebt. Laat daar Gods genezende kracht over uitspreken door het gebedsteam. En misschien zijn het vandaag al andere wonden die naar boven komen. Die heel goed kunt relateren, dankjewel, aan de situatie van deze week, ook aan deze preek. Vader, dank u wel dat we hier mogen staan, hand in hand, als een groep heiligen, als een gemeente, als een kerk die we zeggen, hey, we zijn er voor elkaar. Waarin we in veiligheid willen zeggen, dit zijn mijn wonden en hier heb ik genezing in nodig. Tegelijkertijd wil ik ook over de wonden genezing uitspreken. Herstel uitspreken. Door zijn striemen zijn wij genezen. Dank u wel, Koning Jezus. Dat u door uw momenten van afwijzing, verdriet en pijn heen gegaan bent. Door de wonden heen gegaan bent. En ze ook laat zien. Zeg, hé, er is overwinning.